Wel nu, fijn dat u hier allemaal bent. Hartelijk welkom op deze ouderenmiddag. Ook een bijzonder welkom aan broeder Slootweg. Fijn dat u in ons midden bent. Ik weet nog van vorig jaar dat u iets verteld hebt over het Huis van Oranje. Het was een zeer boeiende toespraak. Mijn vrouw was toen juist in Canada en ik zei, nou, dan heb je iets gemist. Dus het is fijn dat we nu weer iets kunnen beluisteren van u. En dan zullen we nu eerst een gedeelte laten zingen uit Psalm 143. Piet, je wilt wel spelen voor ons. 143 en we zingen de versen 1 en 10. 143 vers 1, o Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. En vers 10, leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. We gaan het hebben over de profeet Elia en hoe Elia op de berg Karmel staat voor het volk. En in feite zegt Elia ook deze woorden tot het volk, al gebruikt hij andere woorden, maar daar komt het wel op neer. Dat het volk niet op twee gedachten mag hinken, maar dat ze de Heere met van harte moeten dienen. 143, 1 en 10. Lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 18. 1 Koningen hoofdstuk 18. Wij zijn met deze oudere middagen bezig om de geschiedenissen van Elia bij langs te gaan. Langzaam maar zeker gaan we doorheen. Eén Koningen hoofdstuk 18. En dan beginnen wij te lezen, vers 17 tot en met 21. 1 Koningen 18, we beginnen te lezen bij vers 17. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Agab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet een woord. Laten wij een zegen vragen. Barmhartige Heere, wij danken u dat wij de gelegenheid hebben om weer bij elkaar te komen op deze ouderenmiddag. En dat we met elkaar mogen nadenken eerst over uw woord en daarna over een stichtelijk onderwerp uit de Vaderlandse kerkgeschiedenis. Heren, wij bidden u uw zegen over dit alles. Wilt u licht geven op uw woord en laat uw woord voor ons een lamp voor onze voet en een licht op ons pad mogen zijn. Laat uw woord ons tot bekering mogen leiden. En dat het toch niet zo zou zijn dat wij op twee gedachten zouden hinken. Maar geef, Heere, dat wij met heel ons hart het mogen meezingen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. O Heere, u alleen hebt het eeuwige leven en wij zijn in onszelf arme zondaren. Heere, zonder u gaan wij verloren en daarom hebben wij u nodig in ons hart en ziel en leven. En wij danken u dat u zo dicht bij ons komt, met uw genade, met uw zorg. En dat uw woord mag klinken, dat de weg tot de zaligheid aanwijst en opent. Heere, wilt u uw naam verheerlijken. Ook wanneer wij dan het onderwerp mogen beluisteren van broeder Slootweg, geeft u hem kracht en liefde en vreugde om ook dit onderwerp bij ons in te leiden. Zegen hem en laten wij, Heere, gezamenlijk een goede middag met elkaar mogen hebben. Heere, we bidden u ook voor hen die thuis meeluisteren. Bedouw ook hen met uw zegen. We willen u danken dat broeder Alderliesten weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u hem gespaard en bewaard hebt. Wees ook hem en zijn vrouw in alles goed en nabij. Heere, gedenk ook hen die het moeilijk hebben. Hen die zich wel eens eenzaam voelen. Hen die het leven ook wat moeilijker vinden worden. Juist bij het ouder worden. Heere, geef ons genade om onze weg op u, de Heere, te wentelen. En te zien en te ervaren dat u uw volk blijft dragen tot de ouderdom toe. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. En zo zien we hier in dit gedeelte uit 1 Koningen 18 dat de profeet Elia Agab weer ontmoet. En Agab is heel boos op Elia, want hij verwijt Elia dat omdat Elia het vloekwoord had uitgesproken over het land, dat er geen regen meer zou zijn en ook geen dauw, tenzij dan naar mijn woord. En toen verliet hij het koninklijk paleis van Achab. En toen begon de ellende voor Achab en voor het huis van Omri. Er kwam droogte, vreselijke droogte. En er was ook geen dauw, er was een ramp. En Achab heeft overal laten zoeken naar Elia, maar heeft hem nergens kunnen vinden. En dan ziet hij hem en dan zegt hij, zo ben je daar, beroerder Israëls. En dan is Elia onverschrokken. Ook al zegt de koning dat tegen hem, hij spreekt het woord van de Heere. Nee, ik heb Israël niet beroerd, maar u en uw vaders huis, dat u de geboden van de Heere verlaten hebt, dat u het woord van God verlaten hebt. En daarom is al de ellende over dit land gekomen. We zien ook in onze tijd dat men de geboden van de Heere verlaten. We zien het in de maatschappij, we zien het ook in kerken, dat ze de geboden van de Heere verlaten en het woord van de Heere opzij zetten. En dat is een vreselijke ontwikkeling. En de Heere beware ons voor afval en voor verwatering. Maar de Heere beware ons bij de eenvoud en de waarheid van het woord. En dat we dat woord ook in ons hart mogen beleven. En dat wilde Elia nu ook aan het volk voorhouden. En daarom wil hij het volk vergaderd zien. En het is toch wel heel bijzonder hoe Elia eigenlijk hier de regie volkomen in handen houdt. Hij gebiedt de koning, verzamel gans Israël. En de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos van Astarte. En verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel. Het is gewoon een gebod. Hij vraagt niet, sire, zou u misschien willen overwegen? Nee, zend heen, verzamel tot mij. Je vraagt ja wie de koning hier is. Het is de Heere die spreekt door zijn knecht Elia. En daar op de glooiende heuvels van de berg Karmel, daar is voldoende ruimte om heel het volk van Israël daar te vergaderen. Het was de berg Karmel, is vlakbij het huidige Haifa. Het is vlakbij de Middellandse Zee. En het glooit zo af naar het zuidoosten. En daarboven is de vlakte van Jezreel, waar vroeger de veldslagen plaatsvonden. Maar nu daar op de helling van de berg Karmel, daar wil Elia het volk zien. Want Elia wil laten zien aan het volk dat de Heere God is. Elia wil ook dat er weer regen komt. Maar er moet eerst het volk overtuigd zijn dat de Heere God is en niet Baal. Dat ze niet straks aan die vruchtbaarheidsgod Baal, dat ze hem zullen toeschrijven. Ja, zie je, dus toch regen gekomen. Baal heeft het gedaan. Nee, eerst gaat Elia aantonen de totale onmacht, de futiliteit van Baal. En na enkele dagen komen ze allemaal bij elkaar. Heel het volk. Vertegenwoordigers van heel het volk. Vooral de mannen zullen er zijn geweest. En dan komen ook de honderden Baals profeten. Ze hebben speciale kleding aan. Hun profetenkleding. Met symbolen van de zon. En die schitteren en weerkaatsen het licht van de zon. En ze zijn trots en hoogmoedig. Ze weten de koning is op hun hand. En dan zien we koning Achab komen met groot vertoon, met koninklijke heerlijkheid op zijn strijdwagen, met al zijn koninklijke hovelingen. En als we goed kijken, dan zien we Obadja daar ook staan. De godvrezende minister van Agab. En dan zien we daar tegenover al die mensen en al de pracht en praal, zien we één man staan met een huid van kamelen leer, met een gordel om zijn middel heen. Een ruwe man, zo uiterlijk. En hij is de enige die de Heere vertegenwoordigt. Eén eenzaam persoon, maar een man met een stem als een bazuin. En hij staat daar. Al die mensen kunnen onmiddellijk deze profeet, kunnen ze onmiddellijk doden. Maar dat doen ze niet, want Elia houdt de regie in handen. Die profeten die gluren naar Elia met haat. En een Engelse commentator schrijft hierbij dat er nooit een tijger zo vuil gekeken heeft naar zijn prooi als die priesters van Baal gekeken hebben naar Elia. En Agab kijkt ook met haat in zijn ogen naar Elia. Maar dan komt Elia naar het volk toe. En dan wijst hij het volk aan. Dat de Heere te midden van zijn toren gedenkt hij zijn barmhartigheid. En nu had de Heere zijn aangezicht verborgen. Maar nu zou de Heere regen weer willen geven. Maar nu gaat de Heere bemoeienissen hebben met het volk. En nu komt het woord van de Heere weer terug onder het volk. Het was weg geweest. Elia moest het land uit naar Zarfat. Maar in zijn oneindige barmhartigheid en goedheid, al had het volk het niet verdiend, komt het woord van de Heere weer terug onder Israël. God komt tot Israël. En is dat niet wat we steeds vinden, heel de schrift door? Wie is de eerste? Niet de mens, maar het is de Heere. God kwam tot Abraham. God kwam tot Jacob, terwijl Jacob daar lag te slapen. God kwam tot Mozes. En de Heere kwam tot het volk in Israël. En uiteindelijk kwam de Heere God tot de mens door zijn Zoon te geven, de Heere Jezus Christus. En wanneer u genade kent, dan was het alleen maar omdat God tot u kwam en in uw hart en ziel en in uw leven bemoeienis met u had. Het is allemaal zijn eenzijdig werk. En dat is goed te beseffen, dat het genade is. Van begin tot het einde. Terwijl u bezig was op een weg te gaan waarbij u tot de hel was gekomen. Dat u daar was uitgekomen. Dat u bezig was uzelf te verwoesten. Toen kwam de Heer in uw leven. En hij hield u staande. En hij keek u aan. En u kon niet verder. Want u wist, het gaat helemaal mis met mij zo. En zo is de Heere gevonden van hen die zelfs niet eens naar hem vroegen. En zo heeft de Heere nog steeds zijn armen uitgebreid naar een weersprekend volk. En hoe is het bij u? De Heer heeft zijn handen uitgebreid tot u. Denk daar eens over na. Zoals vroeger misschien uw moeder, als u misschien weg geweest was op schoolreisje, en dan kwam u terug en er stond moeder daar u op te vangen. Zo staat de Heere ook voor u. Gelooft u dat? Of zegt u dat dat niet waar is? De Heer heeft zijn armen uitgespreid naar een tegensprekend en weerstrevig volk. En zo staat hij voor u. Denk daar maar eens over na. En wordt het niet tijd te buigen, te zeggen: Heere, nu kom ik tot u. omdat u eerst tot mij komt. En zo stond de Heer ook voor dat volk van Israël. En zo staat Elia daar. Elia gaat de Baalspriesters uitdagen. En hij gaat laten zien de futiliteit, de ijdelheid van Baal, dat hij niets is. Maar eerst gaat hij het volk toespreken. En dan zegt hij in vers 21, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Wat betekent dat, hinken? Als iemand wat kreupel is, dan hinkt hij. Dan is het moeilijk. En zo kan een gezond mens ook hinken. Ja, waar moet ik heen? Moet ik naar rechts of moet ik naar links? Moet ik daarheen of moet ik daarheen? Maar geestelijk gebeurt dat heel veel. Dat mensen hinken tussen hun afgoden en de Heere God. Misschien doet u dat ook wel. Dat u heel persoonlijk dingen vasthoudt. Waarvan u denkt en weet, eigenlijk hoort dat niet. Maar dat u ook de Heere niet wil loslaten. Maar dat u ook dat verkeerde niet wilt loslaten. Denk even aan een huwelijk. Kan een man het toestaan dat zijn vrouw omgang heeft met een ander man? Kan de Heere toestaan dat u hinkt op twee gedachten? Dat kan toch niet? En zo spreekt de Heere dat volk hier aan. En dan spreekt de Heere tot hen door de mond van Elia. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Hoe lang zal dat doorgaan? Hoe lang? Weet u, mensen zijn heel geraffineerd. Mensen denken dat ze de wereld wat kunnen geven en de Heere God wat kunnen geven. Mensen denken, we kunnen het middenpad gaan we op. Dan gaan we echt niet op in de wereld, dat willen we niet. Maar echt de Heere dienen met heel ons hart. Echt bidden, Heere, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. Dat doen we ook niet. En zo is er een tussenweg. Niet de brede weg, niet de smalle weg. Maar wij verzinnen een tussenweg. En dan denken wij dat het wel goed gaat zo. Want ik ga toch naar de kerk en ik heb heus wel godsdienst. En ik ben niet zoals de mensen van de wereld. En zondags ga ik naar de kerk, maar door de week, ja dan, ja dominee, dan leef ik zoals ik zelf wil. Ik las een relaas van wat er schijnt gebeurd te zijn in Ierland. Ongeveer het jaar 400 werd Ierland bereikt met het zendingswerk. Patrick heeft daar veel gewerkt. En daar werden heidenen in Ierland tot bekering gebracht. En ze werden gedoopt. En u weet, later vanuit Ierland zijn de zendelingen gekomen naar Schotland. En van daaruit ook naar Nederland. Willy Brod en anderen. Die hadden oorspronkelijk relaties met Ierland. Maar het gebeurde daar in Ierland soms, als zo'n heiden dan gedoopt werd, dan hadden ze de gewoonte, als ze dan ondergedompeld werden, dat ze hun rechterhand boven het water omhoog hielden. En als uit het water kwamen, vroeg die zendeling, waarom deed u dat? Toen u gedoopt werd, we hielden u vast, u ging onder water, kwam omhoog. U hield uw rechterhand boven water, waarom deed u dat? Nou, zei die pas gedoopte, kijk, na mijn doop kan ik dan nog altijd doen wat ik wil met mijn rechterhand. En dan kan ik nog altijd oorlog voeren met mijn rechterhand. Het is een wat vreemd voorbeeld eigenlijk. Maar is dat niet de mens ten voeten uit? dat we bijna alles aan de Heere willen geven, maar toch één hand voor de wereld, of één voet, dat we nog de weg kunnen gaan die wij willen gaan. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Woont de Heere in uw hart? Of hebt u leren bidden, Heere, neem heel mijn leven, heel mijn hart. Dan gaan we niets achterhouden voor hem. Dan heel de week en ook op de zondag ligt alles in onderworpenheid aan deze koning, aan de Heere Jezus Christus. We willen toch niet een halve christen zijn. En dan onszelf nog wijs maken dat het allemaal wel goed zit in ons leven. En we zijn ermee groot geworden. We weten het allemaal zo goed. Maar toch zonder een hart dat toegewijd is aan de Heere, kan er geen eeuwig leven zijn. Want de Heere vraagt wel alles. Niet half, niet 90%, maar alles. Misschien stelt u uw bekering wel uit. Misschien zegt u, ja, de Heere moet het doen. Op zich is dat waar. Bekering begint ook bij de Heere. Maar we zijn er wel voor verantwoordelijk. Want u bent toch wel zondaar. U moet toch behouden worden. De Heer Jezus heeft ook gezegd. Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. En de Heer heeft ook gezegd, strijd om in te gaan door de enge poort. Net zoals die man uit de christenreis, die door allerlei vreemde soldaten zich moest strijden om binnen dat prachtig kasteel te komen, dat paleis. En er was een schrijver en die schreef de namen op. Wie wil door die soldaten heen zich een weg vechten om in het paleis? En er was één man die deed het. Schreef zijn naam op. Deed de helm op. En daar streed hij er doorheen. En hij kwam er. En er werd gejuicht in het paleis. Kijk, die man hinkte niet op twee gedachten. En zo moet het bij ons ook zijn. Geen twee gedachten. U weet toch ook die mensen uit Laodicea, die niet heet waren, niet koud waren. En de Heere spuwt hen uit. En dan gaat Elia ook verder. Hè? Dan zegt Elia, zo de Heere God is, volgt hem na. Maar zo het Baal is, volgt hem na. Als u echt de Baal wil dienen en u denkt dat u een beter leven krijgt door de Baal en u denkt dat hij u werkelijk zal helpen en dat hij werkelijk goed zal doen voor u, nou, dien hem dan maar. Maar dien hem dan ook helemaal en niet half. Maar als u denkt dat de Heere God is, dan moet u hem volkomen dienen. Want de Heere wil geen mens dwingen. Nee, de Heere wil vrijheid. Een volk dat ten dagen van zijn heerkracht gewillig gemaakt is. De Heere sleept zijn volk niet achter hem aan. De Heere trekt hen met banden van liefde. En dan is hun hart, o hemel majesteit, bereid om hem te volgen, te zoeken, te dienen. Zo heeft de Heer Jezus toch ook gezegd tegen zijn discipelen, toen velen van zijn volgelingen hem verlieten in Johannes 6. Wilt u ook niet weggaan? Kijk, de Heer is een jaloers God. En hij wil dat mensen hem dienen met heel hun hart. Maar dan maakt hij hen ook gewillig. Door zijn Heilige Geest. Door de liefde. Maar als Baal God is, nou dien hem dan maar. Als de afgoden van deze wereld u het eeuwige leven zullen geven. En u geluk zullen geven. en u kunnen wegwassen u van al uw zonden. Nou, doe dat dan maar. Als het zoeken naar geld en het zoeken naar meer plezier en meer entertainment in het leven, als dat echt u goed doet en dat geeft u innerlijke vrede en grote vreugde in het hart en dat geeft u uitzicht op eeuwig leven, al die afgoden van deze wereld. En als ze u helpen door het dal van de schaduw des doods heen, nou, dien hem dan maar. En doe het dan maar helemaal. Maar als ze u niet kunnen helpen op uw sterfbed, en als ze u geen uitkomst kunnen geven wanneer u in benauwdheid bent, en als ze u niet kunnen redden van schuld en zonde, waarom geeft u ze dan niet op? En kom dan tot hem die gezegd heeft: ik zal u rust geven. Hij geeft vrede, onuitsprekelijke liefde en rust. Misschien zegt u, ja, ik kan de Heere niet dienen. En ik kan niet voor hem kiezen. En ik kan niet zomaar opstaan en hem volgen. Dat vermogen heeft de mens ook niet. Maar toch wordt u ertoe opgeroepen. En hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken die verloren liggen. En daarom belijdt u onmacht als schuld. En belijdt uw onwaardigheid. En vraag de Heer om u te verenigen met zijn Zoon. Dat u in gemeenschap met Christus mag wandelen. Vraag hem om uw hart en ziel te veranderen. Hij heeft het toch gezegd. Bid en u zult ontvangen. Hij is toch God. Hij liegt toch niet. En ziet u ook het geduld van de Heere en de lijdzaamheid van de Heere in dit alles. Dat de Heere zo veel geduld met ons heeft. Dat hij zo vaak ons geroepen heeft tot op deze middag toe. Welmenend geroepen. En zo stond Elia voor het volk. En wat zei het volk? Het volk zei niets. Aan het einde van vers 21. Maar het volk antwoordde hem niet een woord. Dat hadden ze wel moeten doen. Ze zeiden niets. En dat ze niet zeiden was niet omdat ze zich schaamden voor hun zonden. En het feit dat ze niet zeiden was niet omdat koning Achab daar was en dat ze bang voor koning Achab waren. Nee, waarom zeiden ze dan niets? Omdat ze zo gewend waren aan de afval en zo gewend waren om onverschillig te leven. Om het woord van de Heere voorbij te leven. En die wetten van Mozes zijn zo ouderwets. Dat geldt dan voor het tweestammenrijk. Maar dat doen wij niet meer. Wij doen mee met de andere godsdiensten. En met de andere culturen. Dat is allemaal zo ouderwets. Ze waren er zo aan gewend om goddeloos te leven. Ze zeiden niets. Ze volharden in hun onverschilligheid en ze riepen niet: de Heer is God, hij is toch God, de enige God. Dat zeiden ze niet. Vandaag zijn er ook vele mensen die het woord horen en ze zeggen niets. Ze komen uit de kerk, ze praten over het weer. Over van alles. Komen thuis, hebben koffie, zeggen niets. Ze reageren niet. Maar de Heere wil dat wij antwoord geven. Op elke preek, antwoord geven. Want als de Heere God is, volg hem na. Val hem te voet. Wien heb ik nevens u omhoog? Waarin zou mijn hart, mijn oog toch kunnen rusten? Amen. Laten we dat met elkaar zingen. Uit Psalm 73. Uit Psalm 73. We zingen vers 13. En vers 14. Psalm 73, vers 13 en vers 14. En dan hebben we, geloof ik, een pauze, hè Bart? Goed. 73, 13 en 14.
Wien heb ik nevens u omhoog? We doen even de geluidsinstallatie van de kerktelefoon uit tot na de pauze. Als we allemaal weer een plaatsje gaan innemen, dan geven we het woord aan de heer Slootweg.
Dominee, dames en heren, een heel goede middag. Het is Jan de Bakker die vanmiddag onze aandacht vraagt. En ik denk dat de meesten van u wel over hem gehoord zult hebben op de basisschool voortgezet onderwijs. En voor ik iets over hem ga vertellen, wil ik u eerst iets vertellen over de tijd waarin Jan de Bakker leefde. Het is rond de 15e eeuw. Hij is geboren, waarschijnlijk op 1 september, dat weten we niet zeker, maar rond die tijd, in het jaar 1499. En dat weet u misschien, hij is op heel jeugdige leeftijd overleden. Hij was de eerste martelaar in Holland bij de gevangenpoort in Den Haag in 1525. En dat was, misschien vindt u dat ook wel, dat onze tijd een hele ingewikkelde tijd is. Een hele tijd vol verandering, vol onzekerheid. Nou, wat dat betreft kun je die tijd vergelijken met onze tijd. Het was een tijd vol verandering. En in die tijd, en dat heeft hem ook mee bepaald, leefde die, ja, zoals hij later heette, Johannes Pistorius. Of zoals hij eigenlijk in het begin heette, Jan Jansoon. Of ook wel Jan van Woerden. Wat veranderde er allemaal? Wat was er in die tijd aan de hand? Nou, in de eerste plaats, dames en heren, was het een tijd waarin de angst overheerste. We herdenken deze maanden dat Maarten Luther, 500 jaar geleden, volgende week hopen we daar in het bijzonder bij stil zijn op 31 oktober, dat Maarten Luther zijn 35 stellingen sloeg aan de deur van de slotkapel van Wittenberg. En u weet vast wel dat Maarten Luther ook een man was die heel vaak angstig was. En misschien, dat weet ik niet, weet u wel het verschil tussen bang zijn en angst hebben. We zijn allemaal wel bang. Iedereen is wel eens bang geweest. Het kan niet zijn dat er iemand is die niet bang is geweest. Bang voor iets wat ons misschien overkomen gaat. Bang voor iets wat zich aan ons voordoet. Maar angst is iets anders. Angst bepaalt ons hele leven. Angst bepaalt ons hele zijn. En ook al kun je het proberen weg te dringen, proberen te vergeten, proberen vrolijk te doen om het toch een beetje te worden, toch leeft die angst voortdurend op de bodem van je hart. Maar wat bepaalde dan die angst? Waarvoor waren die mensen dan zo angstig? Nou, in de eerste plaats voor die nieuwe tijd, voor alles wat veranderen ging. Kunt u zich voorstellen? 1000 jaar lang, meer dan 1000 jaar lang zelfs, was er één kerk geweest. Eén Rooms-Katholieke kerk. En oh ja, er waren vaak veranderingen geweest in die kerk. We hebben nu geen tijd om dat uit te leggen. Maar denkt u maar aan al die verschillende monnikenorden, die kloosterorden. Franciscaners, Benedictijnen, Dominicaners, Karmelieten. Er zijn er nog veel meer. En dat zijn allemaal hervormingsbewegingen geweest binnen de kerk. En nu? Nu komen er mensen die twijfelen aan het gezag van de kerk. Heeft de kerk wel echt gelijk? Want de kerk had altijd gezegd dat er één wereld was. En nu in 1492, 7 jaar voordat Jan geboren wordt, heeft Columbus een nieuwe wereld ontdekt. Met heel andere mensen als wij in Europa zijn. En wat betekent dat? En er is nog iets. Bijna 1000 jaar lang, dat is in de middeleeuwen ontstaan, wisten de mensen zeker, de Heere bestuurt alle dingen. En de Heere geeft ieder mens, wie hij of zij ook is, haar of zijn plaats in het leven. Er zijn 3 standen, alle mensen op de hele... Ja nee, niet de hele wereld. Maar in heel Europa, en dat woord dat kenden ze amper, jawel, uit de oude Griekse verhalen. Dat was een of andere godin geweest. Maar ze noemden, de mensen in de middeleeuwen noemden ons werelddeel het lichaam van Christus. De corpus Christianum, het christelijk lichaam. En binnen dat lichaam leefde iedereen. En het hoofd van het lichaam, dat is de Heer. Die is in de hemel. Maar het lichaam van de Heer is op aarde. En dat lichaam heeft 2 armen. De ene arm is de arm van de paus. De kerkelijk leider, de kerkelijk heerser. De plaatsvervanger van de Heer op aarde en de opvolger van Petrus. En de andere arm, dat is de keizer. Hij moet het wereldlijk zwaard hanteren en hij moet de kerk beschermen. Hij is verantwoordelijk, samen met de paus, dat Europa een christelijk werelddeel is en blijft. En binnen dat christelijk lichaam dat beheerst werd door de Here, waar de goddelijke orde heerste, daar waren edelen en daar waren geestelijke en daar waren alle andere mensen die niet bij die andere 2 standen hoorden. En als je nou geboren werd in het gezin van een adellijke man en een adellijke dame, dan werd je vanzelf natuurlijk ook een edelman of een jonkvrouw. En als je geboren werd in het gezin van een boer of een timmerman of een smid, dan werd je natuurlijk ook boer of smid of timmerman. Uw kleinkinderen misschien, die moeten nadenken over de studiekeuze, de beroepskeuze die ze gaan doen. En dat is soms heel lastig, heel moeilijk, want je kunt in onze tijd zoveel vakken studeren, zoveel beroepen kiezen. Maar de Heer, die liet je immers geboren worden in het gezin van een smid, met de bedoeling dat jij ook smid werd. En uit die 2 groepen, uit die 2 standen, daar konden mensen geestelijker worden. En elk ouderpaar wilde ontzaglijk graag dat tenminste 1 van hun kinderen, een jongen, een meisje, monnik of non, of geestelijke werd. Want als je dat voorrecht kreeg, dan betekende dat dat zij of hij eigenlijk niet meer bij de aarde hoorde, natuurlijk ook nog niet in de hemel was, maar er eigenlijk tussen was. Je kon aan hun kleren zien, ze droegen een pij en ze woonden apart. En ze besteden de hele dag, als het goed was, om de Here te dienen en om goede werken te doen. Want dat geloofden de mensen ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat je goede werken moest doen om in de hemel te komen. Oh nee, het is niet zoals sommige mensen van onze kerken denken. Dat je goede werken moest doen en daar komt dan ook nog een beetje de genade van de Here bij. Dat is niet eerlijk om te zeggen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft altijd geleerd. Het is allereerst en allermeest de genade van de Here. Maar vreselijk genoeg, het is niet voldoende. Erg, hè? Het is niet voldoende. De genade van de Here, waar dominee zo even over sprak. En dat de Here u en mij vraagt om hem te dienen. En dat de Here dat graag heeft. Dat zeiden ze in de Romeinse kerk ook wel. Maar ze zeiden, dan moet je daar ook wel allerlei... Maar hoeveel dan? Hoeveel goede werken moet je dan doen om in de hemel te komen? Dat weet niemand. Ja, achteraf. achteraf, op een hele ingewikkelde manier, die er nou vanmiddag niet toe doet, kan de paus uiteindelijk bepalen, na allerlei adviseurs gehoord te hebben, de rota heet dat, dan kan hij zeggen, iemand is zalig verklaard en dan kan ik hem later ook nog heilig verklaren. Want dat betekent dat je zoveel goede werken doet en gedaan hebt, dat je over hebt. En dat overschot, dat mag de paus beheren. En dan kan de paus via de geestelijken die onder hem staan, kardinalen en bisschoppen en pastoors en priesters, die kunnen dan van uitdelen aan de mensen die dat nodig hebben. Maar de kerk is ook wel heel barmhartig. De paus is ook wel heel goed voor de mensen. Want als je nou niet zeker weet of je genoeg goede werken gedaan hebt, en ik zei u, niemand weet dat zeker, dan kun je toch ook boete doen. Ja, meer nog, dan kun je ook nog wel een aflaat krijgen. En zo'n aflaat, dat wil zeggen dat je dan, ja, pas aan het eind van de middeleeuwen, in de tijd van Jan de Bakker en van Luther, dat je die voor geld kunt kopen. Maar eerst moest je daar iets voor doen. Goede werken doen. Naar een plaats gaan waar een heilige begraven was. Of een aantal keren het Onze Vader in het Latijn bidden. Of een gebed aan Maria. Wees gegroet Maria, gij gezegende onder de vrouwen. En dan in het Latijn Ave Maria. Als je dat een aantal keren bad, dat hielp. Dat hielp. En als je dan dat biechtte bij de priester, en je had die boete die de priester je opgelegd had gedaan, of de pastoor, en je kon hem dat vertellen, dan zei hij, nou, dan weet ik zeker dat, ja, die zonde vergeven, dat kan de Heere alleen. Maar dat is straf op die zonde. Dat die niet meer geldt, dat ik je die kwijtscheld. Maar in de tijd van Jan de Bakker, de tijd van Luther, het is dezelfde tijd, is die goddelijke orde, ja, dat lijkt wel weg. Dat lijkt wel verdwenen. Oh nee, niet bij de adel. Daar was het nog wel zo. Maar bij die derde stand, waar al die verschillende mensen bij hoorden, die timmerlieden en die smeden. Ik ga u natuurlijk niet vertellen over Luther, dat gebeurt volgende week. Maar u weet, Luther die heeft heel vaak gezegd, vind ik zo mooi, ich bin ein Bauer, ik ben een boer. En was die boer natuurlijk niet, dat weet u. Hij was dominee en professor. En was zijn vader dan boer? Ook al niet. Zijn vader had iets met mijnen te maken. Kopermijnen. En een enkele keer een zilvermijn. Maar diens vader was wel een boer. Maarten Luther's vader was ondernemer. Een echte ondernemer. Maar dat kan toch niet? Want ik had u net gezegd, de zoon van een boer moet toch ook boer worden? Begrijpt u dat Luther wil vasthouden aan die orde en dan zegt, ich bin ein Bauer, ik ben een boer? Maar kan dat dan? En hoe kan dat dan? En zijn vader was ondernemer. Dan kun je winst maken, dat deed vader ook. Maar je kunt ook erge verliezen lijden. Dat deed vader ook. Dat je het ene jaar heel veel inkomsten had en het jaar daarop leed je ernstige verliezen. Dat kan toch niet zo op en neer? In onze tijd, wij zijn het gewend. Maar in die tijd kon dat, dat gebeurde niet. Wij hebben te maken dat geld meer en minder waard wordt. In de middeleeuwen was het niet. In het begin van de middeleeuwen kon je een brood kopen voor zoveel geld. En tot halverwege de middeleeuwen, aan het eind gaat dat veranderen, zei ik u net. Maar halverwege kostte een brood evenveel. Dat gaat nu alles in de war. Maar het wordt nog erger. Want in de middeleeuwen wisten de mensen, de aarde is het middelpunt van het heelal. Zo heeft de Heer het geschapen. En daaromheen cirkelen er planeten. De zon, de maan, de sterren. En waar begint nou de hemel? De hemel die begint bij de maan. Daar begint de hemel. En dan heb je, u weet wel hè, dat Paulus dat schrijft. Ik ken een mens, en of het gebeurd is in, of in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet ik niet, de Heere weet het. Die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Nou, dus is het middeleeuwen, dat snappen wij. Er zijn zeven hemelen, het getal van de volmaaktheid. En in de zevende hemel, daar is de Heere. En in de andere hemelen, daar zijn engelen. Ze wisten het precies. En nou zijn er mensen die zeggen dat dat niet klopt. Dat de aarde helemaal niet het middelpunt is van het heelal, maar de zon. En dat die planeten helemaal niet zo'n hele mooie cirkelvormige... En u weet, de cirkel is het symbool van de eeuwigheid. Zonder begin, zonder eind. Dat is helemaal niet waar. Die banen verlopen helemaal niet cirkelvormig. Je kunt het zelf zien als je goed kijkt. En je kunt ook uitrekenen. Hoe kan dat nou allemaal? En het vierde, wat in de beleving van de mensen nog wel veel ernstiger was. Dat was, er was zo vaak die vreselijke ziekte. De pest. De pest. Weet u hoe ze dat noemden? Natuurlijk bij onze naam, zoals wij het noemen. De pest. Maar ze hadden er nog een ander woord voor. Twee andere woorden. En één vind ik heel aangrijpend. De geesel van God. Die begrijp ik wel. Dat de Heere de zonde van een volk strafte door middel van die vreselijke ziekte. Waar niets tegen te beginnen was. Maar die andere, begrijpt u die? Ik probeer het wel, maar ik vind het wel heel moeilijk. De gave van God noemden ze die. De pest. De gave van God. En daar bedoelden ze mee te zeggen. Dat de Heere het volk strafte om het terug te roepen. Naar wat? Naar de Heere zelf? Nee, in de eerste plaats naar de kerk, de Romeinse kerk, de katholieke kerk en de regels die die kerk had gesteld. En het allerlaatste, en dan merken mensen allemaal, de een heeft er veel meer mee te maken dan de ander. Er kwam een nieuwe manier van denken, van redeneren, van geloven, van het gevoelsleven. Dat noemen wij het humanisme. U heeft vast allemaal de naam van Erasmus wel gehoord. Die leefde ook in die tijd. Erasmus, de man die zei... Wat is het niet prachtig zoals de Heer de mens geschapen heeft. Niet alleen is het lichaam van de mens prachtig. Dat is toch ook zo? Dat de mens lopen kan en handelen kan. En dingen maken kan, zien kan, horen kan, proeven kan. Maar ook dat hij denken kan. Dat hij dingen begrijpen kan. Dat hij dingen doorgronden kan. Dat de Heere het prachtig vindt als mensen zich verdiepen in de schepping. Maar ook in al die prachtige dingen die mensen vroeger bedacht hebben. En vroeger geschreven hebben. Ook heidenen. Ook van die hele prachtige gedichten en boeken die de mensen in de tijd van de Grieken en de Romeinen in de eeuwen voor en na Christus gemaakt hebben. Zo schitterend mooi. Zo prachtig. En zo diep van gedachten. Daar kun je van genieten. En je kunt het proberen na te doen. En je kunt het zelfs proberen het nog beter. Nog mooier. Nog knapper te doen. En er zijn in de kerk inderdaad allerlei dingen die gewoon niet kloppen. Die als je erover nadenkt en als je die oude boeken leest, ook niet alleen van die heidenen, maar ook van de kerkvaders, van Augustinus en van Cyprianus en van al die andere Tertullianus niet te vergeten, al die andere dominees uit de eerste eeuwen na Christus. Als je die leest, nou, dan is de kerk toch absoluut niet altijd goed bezig. De gewone mensen, zoals u misschien en ik in elk geval, die hadden daar niet zoveel mee te maken. Maar het beïnvloedde ze wel, je merkte het wel. En dat maakt alles onzeker. Nou, iets dichterbij. Ik zei het al tussen neus en lippen door. Jan werd geboren in Woerden. Woerden, dat weet u, dat ligt in Holland. En het was maar een klein stadje. Met maar één kerk. En dat is heel bijzonder voor een stad, want meestal hebben steden veel meer kerken. Maar het was maar één kerk. En om te laten zien hoe weinig mensen er woonden, er was maar één pastoor en één kapelaan die hem hielp. Zo'n man heette een vicecurite. Al die moeilijke namen kunt u gelijk weer vergeten. Maar zeg maar een soort onderpastoor. En dan moet u ook nog weten dat die pastoor, Jan Hermanszoon heette die, die was nog heel vaak niet eens zelf in Woerden. Hij woonde in IJsselstein, daar was het veel comfortabeler. En al die mensen in Woerden, die kapelaan, die moest dat maar, die onderpastoor, die moest dat maar voor hem regelen. En verder waren er nog drie priesters. Drie priesters die die kapelaan dan moesten helpen en die ook dan wel konden preken en de biecht bij mensen afnemen. En in die kerk was ook een koster. Dan moet u niet alleen denken aan de kosters zoals wij ze hebben, zoals u ook heeft. Die voor de kerk zorgt en voor het gebouw zorg draagt en voor zo'n middag zorg draagt. Nee, zo'n koster, dat was eigenlijk iemand die ook een soort van ambt had, u weet. Monniken en nonnen en andere geestelijken mochten niet trouwen. Een koster mag wel trouwen. Hij was dus niet een echte geestelijke, maar hij hoorde wel bij de kerk. En hij mocht zelfs, dat mocht zelfs, als de onderpastoor ook niet kon, dan mocht hij zelfs een dienst leiden in de kerk. Dat mocht. En dat was Jan Dirkszoon. Jan Dirkszoon, Jan de Koster. En dat is de vader van onze Jan Jansson. En hij deed zijn werk buitengewoon graag. En hij was ook door zijn vader, Dirk, was die dus de opa van Jan, was die naar school gestuurd. Naar school in Woerden, jawel. Daar leerde je lezen en schrijven en zingen en wat rekenen en taal. Nee, naar een soort, ja, hoe kun je het noemen, een soort voortgezet onderwijs. In Deventer. Waarom in Deventer? Nou, daar was een hele goede school. Een school van de broeders van het gemene leven. En dat weet je wel uit de Bijbel, hè? Als wij het woord gemeen horen, dan denken we aan iemand die vals is. Maar dan moet u maar denken aan Petrus. Dat de Heer tegen hem zegt, je moet niet gemeen noemen, je moet niet eenvoudig noemen. Dus gemeen, het heeft ook niet te maken met ons woord gemeenschappelijk. Dus niet vals, maar dat bedoelt dus van het gemeenschappelijke, van het eenvoudige leven. Dat was zo'n beweging aan het eind van de middeleeuwen binnen de kerk, weer zo'n hervormingsbeweging. En die mensen die daarbij hoorden, die begrepen heel goed waar het om ging. Die zeiden, weet je wat wij moeten doen? In de kerk is alles in het Latijn. Er wordt in het Latijn gezongen door de monniken en de nonnen. Er wordt in het Latijn de mis opgevoerd. En op een gegeven moment, als je vaak genoeg in de kerk gaat, dan ken je die klanken. Misschien kun je ze zelfs herinneren, misschien kun je ze zelfs uit je hoofd opzeggen. Maar wat het precies betekent, weten alleen de mensen die ook Latijn kennen. Maar we moeten preken voor de mensen in de taal die ze verstaan. En wat moeten we dan preken? Dan moeten we preken dat die mensen de Here moeten dienen. En natuurlijk, want het is Rooms, dat ze moeten de Here dienen en goede werken doen. Maar wat je vooral moet doen, en daar legden ze de nadruk op, de Here navolgen. Misschien kent u wel dat boekje van Thomas à Kempis. Voetjes zal het later het gulden boekje noemen. Het mooie, het gouden boekje. De navolging van Christus. De imitatio Christi. In die sfeer ging Jan, de vader van onze Jan, dus Jan senior, Jan Dirkszoon, naar school. En hij leerde daar van alles. En weet u wie daar toen ook op school was? En dat is voor ons verhaal van vanmiddag heel belangrijk. Een jongen die Gerrit Gerritszoon heette. Dat zegt u waarschijnlijk niks. Maar later noemt hij zich Erasmus. Hij kent Erasmus. En nu is hij terug, hij is koster geworden en hij is onvoorstelbaar druk. Niet alleen met de kerk verzorgen en u weet dat op de kerk moet je kaarsen branden en dan moet je zorgen voor wierook en al die andere dingen meer. En hij moet af en toe een dienst leiden en hij moet ook voor al die gewaden die romstieke mensen die geestelijk in de kerk dragen, moet hij zorg voor dragen. Hij moet zorgen voor dat de wijn van de mis er is en die ouwels. U weet, een ouwel, dat is zo'n blaadje wat je onder een bitterkoekje hebt. Als je dat eraf haalt en je legt het op je tong, dan smelt het. Het is geen brood, dat is ouwel. Want de Romeinse kerk, dat weet u wel, hè? Die geloven dat als de priester zegent... en dan zegt hij, dat is een hele lange formule... maar als hij dan zegt, hoc est corpus meam... in die hele lange formule, in die hele lange toespraak... dit is mijn lichaam, dan verandert dat echt in het lichaam van de Heer. Dat is dus echt, ja, het ziet eruit. Hetzelfde als ouwel. Maar de binnenkant is anders... De kern, het wezen is anders. Dat is veranderd. Dat is overgegaan in een andere stof. Trans, over, substantiatie. Het is een andere stof geworden. En daar mag je natuurlijk niet op kouwen. Je mag het zelfs ook met je onreine handen niet aanraken. En de priester mag dat. Dus je komt, je knielt en de priester legt het op je tong. En daar mag je niet op kouwen. En je mag ook niet een slokje wijn nemen zoals... de kinderen van de Heer die deel mogen nemen aan het heilige avondmaal. Nee, dat mag niet. Want als je daarvan morst, dat zou toch verschrikkelijk zijn. Daarom mogen alleen de geestelijke dat drinken. Nou, al die dingen die moet hij verzorgen. En hij wil dat zijn jongen, zijn zoon, Jan, dat hij veel geleerder wordt nog dan hij. En hij stuurt hem naar school. Zijn vrouw en hij hebben ook nog een dochter, Cornelia, Neel genoemd. En die helpt haar vader later ook heel goed. En dan gaat hij eerst in Woerden naar school. Naar de school waar vader ook gegaan is. En dan zegt vader, dan moet je naar Utrecht gaan. Naar ook zo'n school van die broeders des gemene levens. Met een moeilijk woord, de moderne devotie. De nieuwe godsvrucht. Daar moet je naartoe gaan en dan moet je veel leren. Want, mijn jongen, weet je wat vader zo graag wil? Ik wil het zo heel graag dat jij priester wordt. Geen monnik. Maar priester, dat jij ook de mis mag bedienen. En dat jij ook een echte geestelijke bent. Dat wil ik zo graag. Ik zou het zo fijn vinden als je dat deed. En Jan zegt, vader, ik wil het liever niet. Ik wil wel heel graag de school. En ik wil heel graag heel veel leren. En ik wil ook heel graag alles begrijpen en alles weten. Maar ik wil liever geen priester worden. Mijn vader zegt, ik wil het zo heel graag. En u weet, in die tijd was het zo, dat weet je ook wel van het verhaal van Maarten Luther, dat als vader een studie of beroep voor zijn zoon uitkoos, dat dan die zoon dat eigenlijk altijd deed. Wij zijn gewend dat we onze kinderen de gelegenheid geven, en dat is ook heel goed, om zelf te kiezen. Natuurlijk helpt u ze daarbij, en uw kleinkinders helpt u daarbij, en daar praat u over misschien. Maar in die tijd, hè, dat heeft nog te maken met die goddelijke orde. Vader bepaalde van, dat ga je doen. En Jan heeft eigenlijk geen zin. Maar hij maakt die school af. En hij leert daar Latijn ook. En een beetje filosofie en theologie. En natuurlijk ook heel veel muziek. Want het is een school, het is een kapittelschool. Dat is een of andere kerkelijke school, doet er verder nou niet toe. En daar leert hij van alles en hij leert er vlijtig... En hij wil er echt, zo, dat heeft ook met die nieuwe tijd te maken, hij wil er zoveel mogelijk van weten. En als je dan klaar is, dan zegt vader, dan moet je naar een andere school in Utrecht. Zo'n soort, een klein beetje, je zou het kunnen noemen, dan heb je het niet helemaal verkeerd, een soort voorloper van de Universiteit van Utrecht. U weet, later, in de tijd van Voetjes, krijgt, en Voetjes is daar een van de eerste professors, krijgt Utrecht een universiteit. Maar al in die tijd waren ze bezig met nadenken over of Utrecht niet een eigen universiteit kon krijgen. En de Hieronymus School, dat was een soort, ja, halve universiteit. En daar gaat hij naartoe. En daar gaat hij leren en daar leert hij ook theologie. En nog meer filosofie, nadenken over hoe alles komt. Jawel, nadenken hoe alles komt en hoe alles is ontstaan. En wat is nou waar en wat is nou niet waar. En hoe kun je dat onderscheiden en hoe kun je op een goede manier redeneren. Logica heet dat. Ja, u weet het bij ons, de kinderen leren dat en misschien heeft u het zelf ook geleerd. Dat je dat heel mooi is als je dat kunt en als je dat zelf zo kunt doen dat je het nieuw doet. Dat je een nieuwe oplossing bedenkt. Dat vinden we heel knap als je dat kunt. Nou, dat vonden ze toch eigenlijk niks. Jawel, die nieuwe denkers wel, die humanisten wel. Maar op de scholen nog niet. Je moest het leren zoals de kerk het voorschreef. Je moest precies redeneren zoals de kerk het zei. Want dat logisch denken en de leer van de kerk, die hingen nauw met elkaar samen. U weet wel dat Luther daar later zo'n ontzettende moeite mee heeft. Eigenlijk, zegt hij, is het niet zoals de kerk wel zei, denken is het dienstmeisje, de auxilia van de kerk. Nee. Eigenlijk is dat denken de baas over het woord van de Heer. Dat lieden die ook. En natuurlijk nog beter Latijn en prachtige kerkliederen zingen. Al die dingen, die leerden die. En dan zegt vader, dan moet je terugkomen naar Woerden. En dan moet je mij komen helpen. Maar ik moet u iets meer vertellen over die Hieronymus school. Daar zaten een paar honderd jongens op. Er waren ook meisjesscholen, maar die waren apart. Er waren aparte meisjesscholen en aparte jongensscholen. Mooi, hè? Er waren ook meisjesscholen. Dat was eigenlijk voor het eerst. Dat heeft die beweging van de moderne devotie van de broeders des gemene levens heeft dat voor het eerst gedaan. Meisjes moesten ook leren. En onder die honderden jongens blijkt onze Jan opgevallen te zijn. Want de rector, u weet wel, dat is de leider van die school, is een meneer, misschien heeft u de naam ooit wel eens gehoord, Hinne Rode heette die. En die Hinne Rode die hoorde dus bij die broeders des gemene levens. Maar die Hinne Rode was ook zo'n man die het woord van de Heere lief had. En niet zei, oh, die kende die wel, die boeken. En hij las ook de boeken van Erasmus, die had hij allemaal in zijn boekenkast staan. Maar hij zei niet, nee, wat Erasmus zegt is waar. En ik heb kritiek omdat ze niet meer dat hele mooie oude denken en die oude gewoonten en gebruiken hebben van de eerste eeuwen na Christus. Nee, ik ga kijken in het woord van de Heer. En ik ga kijken wat er in mijn hart. En om mij heen. En in de kerk. Wel en niet overeenkomt met wat de Heere in zijn woord zegt. Maar ook in zijn hart. En wij hoeven niet te oordelen, wij mogen dat ook zelfs niet. Wij hoeven niet te oordelen over of Hinne van de Heere een nieuw hart gekregen had. Misschien wel, ik hoop zo van wel, maar dat weet ik niet. Want hij heeft zelf niks apart geschreven. Eén keer een boekje, over wat ik u nu ga vertellen. Want hij maakt natuurlijk ook elke zondag en soms een paar keer door de week die mis mee waarin die priester zegent. En dan door de zegen van die priester, die ouwel echt het lichaam van de Heere wordt. U weet, onze catechismus noemt het vervloekte afgoderij. En dan gaat hij lezen in de Bijbel. En dat kan niet, dat is niet waar. Dat klopt niet. Dat klopt niet. En hij gaat verder zoeken in zijn boekenkast. En die man was al een hele poos geleden overleden. Hij komt geschriften tegen van Wessel Gansfort. Waren er dan al boeken in die tijd? Want u zegt boekenkast, jazeker. Alleen niet boeken op de drukpers gemaakt, zoals wij ze hebben, die kwamen toen net. De boekdrukkunst was net in Europa in ontwikkeling gekomen. Maar wel van die, misschien heeft u ze wel eens gezien, van die prachtige handgeschreven boeken. En die had hij. En hij hoorde ook van die Wessel Gansfort, die al heel lang geleden overleden was. En daarvoor nog een andere man die hij ook van naam kende, Geert Grote heette die man. Die ook al dat soort dingen gezegd hadden over die leer van de Romeinse kerk van de heilige mis. En hij hoort bij de geleerden in Holland en Utrecht. En heeft een vriend die is advocaat, die heeft rechten gestudeerd. En dat is niet de eerste de beste. Die is advocaat bij de rechtbank van het hele gewest Holland en Zeeland. Het Hof van Holland heette dat. Het gerechtshof van Holland. En daar is die Cornelis Hoen, heet hij, is de advocaat. En hij schrijft, Cornelis, wat vindt u daar nu van? En Cornelis die gaat het ook bestuderen. En die zegt, maar dat klopt niet, dat is niet goed, dat is niet waar. En ziet u dan hoe wonderschoon. Ik weet niet of u dat heeft, maar vaak begrijp ik niet waarom dingen gebeuren. En ik weet zeker, dat geloof ik zo vast u ook, hè, dat de Heer alle dingen bestuurt. Maar ik begrijp Zo vaak niet waarom. Maar geschiedenis is daarom vaak ook zo mooi. Omdat je het achteraf wel zo heel mooi, zo heel wonderlijk kunt zien. Want juist in die tijd is Luther. Juist in die tijd komt Luther. En Luther die geeft college. En Luther die, u weet, die legt de Bijbel uit aan zijn studenten. En dat is in Nederland bekend. Daar wordt over gepraat. Want we weten dat er ook jongens uit Nederland in Wittenberg studeerden. En al spoedig geeft Maarten ook boeken uit. En die boeken, begrijpt u nou hoe mooi? De boekdrukkunst had makkelijk 50 jaar eerder of 100 jaar eerder bedacht kunnen worden in Europa. Dat had makkelijk gekund. Het is geen toeval. Wat denkt u nou dat de Heer dat juist in de tijd van Maarten Luther geeft? En boek overschrijven. Nou, u heeft vroeger wel eens wat overgeschreven. Misschien dat doe je zo lang over als je netjes wil schrijven. Maar zo'n boek drukken, dat kan achter elkaar. En dan kun je achter elkaar herhalen. En als je het één keer overschrijft, dan heb je het één keer. Maar als je drukt, dan kun je er tientallen in het begin en later honderden en nog later duizenden van drukken. En dan is het ook veel goedkoper. Dus dat komt ook in de Nederlanden, komt dat aan de orde. En die Hinnerode, die vertelt dat aan zijn studenten. Echt? Durft hij dat? Jawel. Want in Utrecht was er een heel gematigd klimaat. Er was een bisschop, David van Bourgondië heette die. En die was bisschop geworden niet om een vrome man te zijn. Maar die was bisschop geworden om het geld en om de eer. En die liet gewoon maar gang gaan. Moesten ze zelf maar weten wat ze deden. Als hij er maar aan verdiende. En als hij er maar de eer van kreeg. En als hij er maar de macht van had. En daarom kon dat. En ik zei u al, Jan valt bij Hinnerode op. En ze praten samen. En hij laat aan Jan ook die boeken lezen. Ja, die boeken, daar moet u dus denken, die handgeschreven boeken. En ze praten daar samen over. Wat ze precies tegen elkaar gezegd hebben, dat weten we niet. Dat staat niet in die oude boeken. Het is de levensbeschrijver van Jan de Bakker, een meneer Gnafeus heet hij. Die kwam uit Den Haag en die kende Jan de Bakker goed, die heeft het opgeschreven. Maar waar ze dan precies over gehad hebben, dat weet ik niet, maar in elk geval daarover. En dan horen ze en ze lezen ook dat Luther ook zegt, die leer van de mis, dat is de foute leer. En dan gaan ze naar Luther toe. Hinnerode, die krijgt een poosje vrij van het bestuur van de school. En hij mag naar Maarten Luther gaan en hij heeft in zijn bagage, in zijn tas bij zich, die geschriften van Wessel Gansvoort en ook een paar van Geert Grote. En hij gaat naar Luther toe en die ontvangt hem. En die is heel blij dat Hinnerode komt. En ze gaan samen praten. En ze zullen vast, dat weet ik niet zeker, maar dat kan ik me niet anders voorstellen, over al die ontwikkelingen gesproken hebben. En ze zullen ook ongetwijfeld gesproken hebben over de genade van de Heer. Dat kan niet anders. En ze mogen elkaar graag. Dat schrijft in een rode later aan Cornelis Hoen. Dat ze elkaar buitengewoon waardeerden. Maar dan zegt in het tweede gesprek Hinnerode tegen Luther: dokter, ik heb ook nog geschriften bij me van een Wessel Gansvoort en Geert Grote. En een brief van mijn vriend, Cornelis Hoen. En mag ik vragen of u die alstublieft wilt lezen? En ik wil zo graag weten, en mijn vrienden in Holland en Utrecht ook, die willen zo graag weten wat u daarvan vindt. Wat stond er in die brief van Cornelis Hoen? Nou, u weet wel hoe Zwingli over het heilige avondmaal dacht. Dat het niet is dat de Heere daar aanwezig is. Het is een gedachtenismaaltijd. En het brood blijft gewoon brood en wijn blijft gewoon wijn. En dat leest Luther en dan zegt hij: Hinne, daar ben ik het totaal niet mee eens. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want ik geloof vast, de Heere zegt, dit is mijn lichaam. En Cornelis Hoen schrijft, dat moet je opvatten als dit betekent mijn lichaam. Maar het staat er niet. Er staat dit is mijn lichaam. En daarom geloof ik vast dat de Heere bij het avondmaal lichamelijk tegenwoordig is. Met een moeilijk woord noemen we dat kon. Dat is samen, substantiatie. Dat brood blijft zeker brood. En het wijn is zeker wijn. Maar de Heere is toch bij dat avondmaal zelf aanwezig. Niet alleen op een geestelijke manier, zoals in onze geloofsbelijdenis staat en ons formulier voor het heilige avondmaal en onze catechismus. Nee, op een nog meer existentiële manier, zeg maar. En ze komen niet tot overeenstemming. Maarten, die wil, en u weet, dat was het punt buitengewoon uitgesproken, hij wil daarvan geen toegeven weten. En teleurgesteld gaat hij naar huis. Maar hij houdt wel vast aan zijn opvatting. En dat zegt hij ook tegen Jan. Die inmiddels in Woerden gekomen is. En samen met zijn vader koster wordt. Het stadsbestuur vindt het goed. Hij wordt samen koster. En ik zei u net. Een koster mag ook af en toe een dienst leiden. Nou, dat betekent dat hij die Latijnse teksten uit zijn hoofd moet leren. Al snapt hij er zelf misschien helemaal niks van. Waarschijnlijk kent Jan Dirks wel Latijn. Omdat hij op die school in Deventer gezeten had. Maar eigenlijk verder niet. Dus als je maar gewoon de klanken kende, dan was het goed. Maar als hij mag voorgaan, en u weet, die pastoor was er bijna nooit. En de fysicurijt, die onderpastoor, die moest ook wel eens een keertje iets anders doen. En die had er ook lang niet altijd zin in. En tot verbazing van de mensen komt Jan, de jonge Jan. En die gaat niet al die Latijnse teksten zeggen. Nee, die gaat net als die broeders des gemene levens tegen de mensen zeggen. Wat? Wat gaat hij zeggen? Dat alleen de genade van de Heer, precies zoals de dominee het zo voor de pauze zei. Dat alleen de genade van de Heer redden kan. En die zegt, weet u, die goede werken. Die doen er totaal niets toe. Het is alleen de genade van de Heer. Moet je dan geen goede werken doen? Ja. Als je de Heer lief hebben mag, dan wil je toch niet liever en niet meer dan tot eer van de Heer leven. En tot heil van je naaste. Zo moet je goede werken doen. En als je dan de Heer meer leert kennen, dan zie je dat al die goede werken die je doet, dat is toch alleen nog maar zonde. Daar heb je elke dag de vergeving en de genade van de Heer voor nodig. En zo, dat zegt hij. En hij gaat ook bij de mensen op bezoek. Hij gaat op huisbezoek. En de mensen die niet meer naar de kerk konden, oude mensen, zieke mensen, die zoekt hij op. Maar dat kan toch niet? Vindt die pastoor dat dan goed? Als ik dan in IJsselstein, die hoort daar toch van? En die onderpastoor, vindt hij dat dan goed? En die drie priesters, hij was zelf de koster. Die drie priesters, Aard, Cornelis en Pieter heten ze. Doet er verder niet toe. Die drie priesters vinden dat dan goed. Die laten het gebeuren. En het stadsbestuur, die vindt het prachtig. Die vindt het heel goed. Die zijn ook voor vernieuwing. En die willen ook niet dat de kerk zoveel macht heeft zoals de kerk had. En daarom laten ze in dat kleine stadje Woerden, laten ze dat gebeuren. We lezen in de oude boeken niet dat er iemand was die daarover klaagde. Ook het stadsbestuur niet. Maar vader, Jan senior, die maakt zich wel zorgen. Want hij weet dat er wel uit Utrecht nu geïnformeerd wordt als het een paar maanden duurt. Wat gebeurt daar in Woerden? Is er een koster die preekt? Dat mag toch niet? Hij mag wel die Latijnse teksten zingen en zeggen. Maar zelf preken, dat kan toch niet? Hoe moet dat nou? Wat gebeurt daar? En dan hebben we ook nog gehoord dat hij zegt dat die leer van de goede werken niet klopt. En dat alleen de genade van de Heere redden kan. En dan zegt hij, mijn jongen, je moet naar Leuven. Ik wil dat je naar Leuven gaat. Want daar is professor Erasmus. En die ken ik nog van vroeger. Ik ga met je mee, ik ga je brengen. En ik ga een goed woordje voor je doen. Bij Erasmus. Of jij daar aan de universiteit studeren kunt. En als je dan studie theologie gedaan hebt, dan kom je terug. En dan gaan we samen naar Utrecht. En dan gaan we proberen of jij tot priester kan worden gewijd. Want als je priester bent, dan mag je preken. Dan moet je ook de mis bedienen. Maar dan mag je in elk geval ook preken. En als je nou bezwaar hebt tegen dat mis bedienen, dat begrijp ik. Ik begrijp je zo, mijn jongen. Maar dan vraag je dat maar aan die andere drie priesters, dat die dat doen. En dan kun jij alleen maar preken. Is dat niet? Mijn vader zegt, u weet toch, ik wil liever geen priester worden. Ik wil het liever niet. En zie maar, ik wil het. En je bent mijn jongen, je moet me gehoorzamen. En ze gaan samen naar Leuven en hij gaat studeren in Leuven. En dat woordje Leuven moet u maar even onthouden als u wilt. Dat was een hele belangrijke universiteit. Hij kreeg er ook een poosje van Erasmus. Hebben ze elkaar echt goed gekend. Dat vermeldt de geschiedenis niet. Maar na een poos komt hij terug. En dan wordt hij weer koster in Woerden. En daarna gaan ze samen naar Utrecht. Maar daar hebben ze wel van alles over Jan inmiddels gehoord. Dus hij wordt streng ondervraagd. Zegt hij allerlei dingen die niet kloppen? Oh nee, dat doet hij niet. Hij komt eerlijk voor zijn mening uit, maar ik zei u al, die bisschop David van Burgondië heet die, die schildert allemaal niet. En zo wordt Jan tot priester gewijd. En hij gaat terug naar Woerden. Maar een grote teleurstelling voor zijn vader. Vlak bij Woerden ligt een dorpje, Jacobswoude, dat bestaat nou niet meer. Maar heel dicht in de buurt ligt Woubrugge, waar later dominee Comrie dominee is geweest. Een mooi plaatje. En dominee Doornbal nog weer veel later, in de 20e eeuw. Maar vooral dominee Comrie is heel bekend. Die naam kent u vast. En daar vlak, Jacobswoude is nogmaals verdwenen. Dat was allemaal veen eromheen. En de boeren die hebben dat veen tot turf gemaakt. En zo is dat dorpje uiteindelijk, er wilde geen mens meer wonen, zo is dat dorpje verdwenen. Daar was die pastoor. Dus kon hij zijn vader nog niet helpen. Maar als pastoor moet je wel de mis bedienen. En Jan zegt, dat kan ik niet, dat mag ik niet, dat wil ik niet en dat doe ik niet. Ik bedien de mis niet. Later zal de catechismus zeggen, ik zei het u al, dat is vervloekte afgoderij. En dat zegt hij ook tegen de gemeente. Dat is vervloekte afgoderij. En hij preekt zoals hij in Woerden preekt. Uit de Bijbel. En hij leest het voor. En hij preekt niet in het Latijn. Hij preekt in het Hollands. En hij preekt elke dag. Niet alleen op zondag. Elke dag. Staan de deuren van de kerk wagenwijd open. En hij preekt. Komen alle mensen elke keer? Nee. Weet u wie er wel komen? Niet alleen de mensen uit het hele kleine dorpje Jacobswoude. Maar ook mensen uit Woerden. Maar dan treedt Utrecht op. Als dat bekend wordt, dat kan niet. De geestelijken uit Utrecht die informeren. En die zeggen, dit kan niet langer. En dan vertrekt hij naar Woerden. En daar wordt hij priester. Eén van de vier priesters, er waren er al drie, weet je nog wel, Aard, Cornelis en Pieter. En nu komt er ook een heer Jan, want een priester heet heer Jan. En hij gaat op dezelfde voet door. Maar u begrijpt wel, dat nemen de geestelijken in Utrecht niet. Er was inmiddels een andere bisschop gekomen. En de keizer Karel, die trad ook heel hard op tegen de reformatie. Denkt u maar aan Luther. En die zegt, dit kan absoluut niet gebeuren. En dan komt het bericht uit Utrecht. Bij Woerden, dat is er nog, is een kasteel. Het is helemaal veranderd, maar er is nog steeds dat kasteel. En daar woonde een kastelein, heette zo'n man, een slotvoogd. En die moest, want de stadsbestuur wilde het niet, hè? Die had geen kritiek op Jan. Die vond het goed wat hij deed. Dan moet die kasteelheer, die moet Jan gevangen nemen. Maar die wil dat helemaal niet. En die laat Jan waarschuwen. Hij zegt, ik moet je gevangen nemen. Maar eigenlijk heeft Utrecht hier helemaal niks te zeggen. Het is Holland. En het zijn mensen uit Utrecht. En ik wil je niet gevangen nemen. Maar dan moet je wel maken dat je wegkomt. En dat doet hij. Hij gaat naar Wittenberg. Naar Luther. Dat was wel de bedoeling. Maar Luther is dan juist weg. Luther is die periode, hij is er maar 2 maanden ongeveer geweest, is juist op reis. Dus hij heeft Luther niet persoonlijk ontmoet. En dan komt hij terug. Hij gaat gewoon weer naar Woerden, want daar heeft de Heer hem geroepen en dan gaat hij weer preken. En dan weer komt de bericht uit Utrecht. En dan zegt weer die slotvoogd, nu moet je echt weg, want ik moet je gevangen nemen. En dat doe ik ook. ik laat je een poosje hier zitten. En dan moet ik je naar Den Haag brengen, naar het Hof van Holland. Maar dan moet je onderweg, dan moet je ontsnappen. Dat laat ik toe. Ik zal tegen mijn knechten zeggen dat ze je moeten laten gaan. En zo gebeurt. En dan gaat hij rondtrekken, preken. Maar ik zeg u nog een keer, de Heer heeft hem in Woerden geroepen en daarom gaat hij terug naar Woerden. Vindt zijn vader het goed? Ja. Maar nu is de maat echt vol. Nu is het echt klaar. De geestelijke treden op. Uit Utrecht. Maar ik zei u al, Holland en Utrecht zijn twee aparte landjes. En de Hollanders hebben er echt een hekel aan als de mensen uit Utrecht, ook al is het nog zo de bisschop, zich met Holland bemoeien. Maar de oude bisschop, de oude pastoor, u weet nog wel, die Jan Hermanszoon, in IJsselstein woonde die sterft. En nu ziet de nieuwe bisschop zijn kans schoon. Hij benoemt de nieuwe pastoor en hij zegt, jij moet niet meer in IJsselstein daar gaan wonen, jij moet in Woerden zijn. En die gaat een gesprek aan. Hij kwam uit Utrecht, de nieuwe pastoor natuurlijk. Hij gaat een gesprek aan op het stadhuis met Jan de Koster. En dat kan hij niet winnen. Want Jan beroept zich op het onfeilbare woord van de Heer. Hij zegt, dat is toch het fundament van de kerk, dat zeggen jullie toch ook? Dan moeten we toch ons alleen beroepen op het woord van de Heer. Al die andere dingen die mensen zeggen, die kunnen waar zijn misschien. Maar alleen het woord van de Heer is de waarheid. En al die dingen die jullie zeggen, die komen niet in de Bijbel voor. Die hebben jullie zelf bedacht. Dat is in de loop van de tijd ontstaan en misschien wel waardevol, maar het hoeft niet waar te zijn. En die pastoor die verliest en dat vindt hij, hij kan niet uitstaan. Zo'n ketter. En aan hem te schande maken. Hij wist geen antwoord te geven. En die mensen van het stadsbestuur die erbij waren, twee burgemeesters, die moeten erom glimlachen. Hij vindt het verschrikkelijk, hij voelt zich vernederd. En daarom stuurt hij een brief, niet naar zijn bisschop in Utrecht, maar naar de landvoogdes in Brussel. De plaatsvervanger van Karel. Hij zegt, weet u wel, mevrouw, madame, weet u wel dat in Woerden, in een van de stadjes van uw gebied, er een vreselijke ketter werkt? Moet u daar niet iets aan doen? En Margaretha, opgestookt door de neef, het was een tante van Karel, die zegt, dat kan ik absoluut niet accepteren. En die schrijft een brief naar het Hof van Holland, jullie moeten ingrijpen. En dan grijpt het Hof van Holland in. Cornelis Hoen, die de advocaat was, die leefde toen niet meer. En Jan wordt gevangen genomen en naar Den Haag gebracht. En de landvoogdes, die heeft 3 van de beste geloofsrechters gestuurd. En zeker meneer Tapper, en zeker meneer Montibu, en zeker meneer Rosemond. En die waren al, weet u nog van Leuven, die waren alle 3 professor in Leuven. Dus ze kenden Jan, de een beter, de ander minder goed. Die professor Tapper, die kende hem heel goed, daar had hij college bij gelopen. En hij wordt gevangen gezet in de gevangenpoort, dat weet u wel, hè? En daar is het verschrikkelijk. Vreselijk. Ja, is het vreselijk? Ja. Ja, echt. Je krijgt er heel weinig eten en drinken. En je kunt nergens op zitten, ja, op de grond. Maar daar ligt heel vies stro, wat niet vervangen wordt. En er is 1 klein tonnetje waar je naar het toilet kunt gaan. Maar privacy heb je niet, het staat ergens in een hoek. En u begrijpt wel, dat ruikt vreselijk. En het is te donker. En toch is het ook anders. Want hij zit daar niet alleen. Er zitten ook geestelijken uit Den Haag en uit Delft. Oh, die plagen hem zeker? Nee. Dat waren ook kinderen van de Heer. En ze spreken samen. En weet u wie in een andere kamer ook zit? Jan was getrouwd, inmiddels, als priester. En u weet, dat mag niet. Volgens de kerk mag dat niet. Volgens het woord van de Heer wel. Petrus zelf was toch getrouwd. Maar volgens de kerk mocht dat niet. Dat mag nog niet. officieel. Maar hij was getrouwd met Jacoba. Waarschijnlijk een buurvrouw. Want uit het boek van Gnaveus, het martyrium heet dat, weten wij dat ze al wat ouder was. Het was geen meisje meer. Het was waarschijnlijk iemand van de leeftijd van Jan zelf of ietsje ouder. Tussen de 25 en de 30 waarschijnlijk. Die is daar ook. Die is ook gevangen genomen. En dan komen ze en dan moet hij verantwoording afleggen. Waarover? Over dat hij de mis niet opvoert? Nee. Over dat hij zegt, alleen de genade van de Heer kan een mens zalig maken. Kan een mens behouden. Nee. Over dat hij getrouwd is. Over dat huwelijk. En dan moet u weten, dat heeft u waarschijnlijk in het verhaal van Luther wel vaker gehoord, dat heel veel priesters en pastoors een huishoudster hadden waarmee ze leefden als man en vrouw. Sommigen hadden ook kinderen. En daar trad de kerk nauwelijks tegen op. En hij is officieel getrouwd. En dat zegt hij ook heel eerlijk. Ik wilde trouwen, zei hij, omdat ik anders misschien iets zou doen wat tot oneer van de Here en van mensen is. En dan zeggen ze, maar had je toch om kunnen vragen? Je had toch kunnen bidden? Je had toch kunnen bidden? Je hebt het toch beloofd? En dan zegt hij, ja, maar omdat het tegen het woord van de Here is, dat een priester, een geestelijke, wij zouden zeggen een dominee, ongetrouwd is. Daarom durfde ik niet om vragen. Omdat het tegen het woord van de Heer is. En hoe kan ik nou aan de Heer vragen iets wat tegen zijn woord is? En hij geeft hele mooie antwoorden. Maar er is geen terug mogelijk. En wel, ze proberen het toch. Dat moet heel ontzaglijk geweest zijn. Ze vragen zijn vader, de oude Jan. Wil je naar Den Haag komen en wil jij met je jongen praten? En dan ondervragen ze hem eerst. En die meneer Gnaveus, die heeft dat opgeschreven in dat boek. Hij heeft het van die vader zelf gehoord en ook van Jan. Want hij heeft een poosje samen met hem gevangen gezeten. En dan zegt Jan Dirks, dus de vader van Jan. En dan kunnen, ik tenminste, ik kan me niet indenken. Dat kun je wel proberen, dat mag ook wel. Maar dan zit je daar in die gevangenis met je jongen, je enige jongen. En dan weet je, als die volhoudt, als die blijft bij wat hij zegt, dan wordt hij gedood. En ik hou zoveel van hem. Zou ik nu tegen hem zeggen, ik had toch ook gezegd, je moet priester worden. Dan hoef je die mis niet te bedienen. Dat doen dan die andere priesters wel, die Aart en die Pieter en die Cornelis. En dan kun jij preken. Dus een compromis maken. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat een vader dat doet toch. U ook toch, Henk? Misschien wel. Maar dat doet hij niet. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Hij zegt, mijn jongen, als je zeker weet van de Heer uit zijn woord dat het waar is wat je zegt, dan is het een eer om te lijden voor zijn naam. Dat zegt hij. Dat schrijft Gnaveus in dat oude boek, het Martyrium. Het staat er echt. En dat lukt ze dus ook niet. En dan komen die inquisiteurs bij elkaar, maar ja, de kerk vergiet geen bloed. Dat is in het Latijn een hele mooie zin. De kerk vergiet geen bloed. Hoe kan de kerk nou dat nou doen? Dus die inquisiteurs, die drie mannen, die dragen hem over aan het Hof van Holland. Met natuurlijk wel daarbij, je moet hem wel ter dood veroordelen. En dat doen ze ook. En dan zeggen ze, op last van de kerk, maar het is hun verantwoordelijkheid. Je mag nooit de verantwoordelijkheid afschuiven. Het Hof van Holland doet dat. Dat die zal worden verbrand wegens grote ketterij. Wegens Luthers denken en Luthers geloven. Dan zien we de naam van Luther komen. En dan staat er in het oude vonnis, hij zal tot pulver, staat er, worden verbrand, zodat er geen memorie van hem zij. En vanmiddag hebben we het over hem. En als u trouwens het martelarenboek heeft van dominee van Haamstede, kunt u over hem lezen. En ik hoorde van een mevrouw dat er ook een artikel heeft in TDG. Ik heb dat blad niet, want ik lees liever boeken dan bladen. Maar dan kunt u het misschien nog eens nalezen. En dan zal die worden verbrand. En ja, is die bang? Zijn vader had tegen hem gezegd: er is een eer om te lijden voor de naam van de Heer. Maar dat kan je vader tegen je zeggen. Maar weet je wat zo'n groot wonder is? De Heer zegt het tegen hem. En dan moet hij naar buiten komen. U weet wel, de gevangenpoort. Dan heb je een hele brede straat. En dan heb je op het hoekje de Hofvijver. En dan heb je allemaal die gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer. Het Binnenhof noemen we dat. Daar stond vroeger nog een gebouw tussen. Dat heette het Prinsenhof. Dat moet u wel weten, anders snapt u het niet. Want de afstand tussen de gevangenpoort en het Binnenhof is best wel groot. Maar er stond vroeger een gebouw tussen. Nogmaals, dat heette het Prinsenhof. En er was dus een plein daartussen. En daar staat een staak in de grond. Met brand, met bossen, hout. En daar hebben ze olie overheen gegoten. En in die paal heeft de smid een gat geboord. Want ze hebben gezegd, hij moet worden verbrand. En hij moet worden gewurgd. Dus touw om je hals, genoeg erover. En dan gaat er eerst een Franciscaner monnik preken. De landvoogdes, die Margrethe, die is speciaal ervoor naar Den Haag gekomen. En er zitten verschillende bisschoppen. En dan gaat hij preken. Uit het woord van de Heer? Nee. Hij preekt over alle dwalingen die Jan de Bakker zou hebben gehad. En af en toe zegt Jan de Bakker, dat is niet waar. Maar dan wordt hem met zwijgen opgelegd. Allemaal beschuldigingen, valse beschuldigingen. Dan wordt hem met zwijgen opgelegd. Dan zeggen ze, als je het nog een keer zegt, dan doen we een stok in je mond, zodat je niet meer spreken kunt. En dan zwijgt hij. En dan komt er een bisschop. En hij heeft nog dat mooie priestergewaad aan, weet u wel. Zo'n hele mooie gewaden, die kent u wel. En een geestelijk heeft een kaal hoofd. Niet omdat er geen haar groeit, maar dat is kaalgeschoren, tonsuur heet dat. En als je priester wordt, dan word je ook je handen gezalfd. En met een zilveren mesje schrapt hij over zijn handen heen. En over zijn hoofd. En hij snijdt een stukje van zijn haar af. En dan moet hij zijn priestergewaad uittrekken. En dan is het nog niet genoeg. Dan trekken ze hem een geel pak aan. Een gele jas slaan ze hem om. En u weet wel, denk u maar aan de Jodenster. Geel is de kleur van de afkeuring, van de haat. En dan zetten ze een hoed op zijn hoofd met twee grote flaporen. Een zotskap heet dat. Het is een zot. En Jan die zegt, wat is het een vreugde, zegt hij, dat ik mag lijden om de Heere, dat ik zijn voetstappen volgen mag. En dan wordt hij die stok gebracht in de grond, die paal in de grond. En dan loopt hij langs die gevangenpoort. En dan zegt hij, of zijn vrouw het gehoord heeft, Jacoba. Daar hadden ze een plank voor die tralies. Daar zat er toen nog geen glas in het raam. Daar hadden ze een plank voor gespijkerd. Maar misschien heeft ze het wel gehoord. Broeders, ik ga u voor. Zei hij. Broeders, ik ga u voor. En dan gaan ze zingen. Dat had hij eerst zelf ook gedaan. Maar toen hadden ze met zwijgen opgelegd. En dat gezang, dat is ook in het Nederlands vertaald. Het waren, ik zei u al, hè, priesters. Dan zal ik u de Nederlandse vertaling voorlezen. Moet u dat proberen in te denken, hè? Dan loopt die man naar de brandstapel toe. Hun vriend, wij loven u, o God. Wij prijzen uw naam, uw eeuwig vader. U verheft al schepsel saam. Zingt, serafs, engelen zingt. Heft machten aan en tronen. Onafgebroken reis uw lied op hoge tonen. Gij, driemaal heilig zijt, ge, o God der legerscharen. Wat aard en hemel steeds uw grootheid openbaren. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars, vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds daarboven en hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, u, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen. En dan komt hij bij die brandstapel en bij die paal. En dan komt de beul, en dat was de gewoonte, die knielt en die vraagt of hij het hem vergeven wil. En dan zegt hij, och, ik heb het u al lang vergeven. En dan wordt hij vastgemaakt in die paal. En dan bidt hij hardop, o Heere, wil het hun vergeven, die dit over mij brengen. Want ze weten niet wat ze doen. O Heere, ontvang mijn geest. En dan wordt hij vastgemaakt. En dan doen ze dat koord om zijn hals. En dan kan hij nog één ding zeggen uit Psalm 31. Op u, o Heere, heb ik gehoopt. En in der eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. En zo mag die man, de eerste martelaar in Holland, voor altijd bij de Heere zijn. Dank u wel.
Meneer Slootweg, Gert, heel hartelijk dank voor de invulling van deze middag. Eén ding hebben we er eigenlijk bij gemist. En dat is een allesbrander of een open haard. Anders was de middag compleet. Zo warm kwam de vertelling over. Het was alsof je thuis zat te luisteren. Als er vroeger een verhaal werd gedaan. Ik hoop dat we ook in de toekomst, als de Heer het geeft, nog eens een beroep op je mogen doen. Heel hartelijk bedankt voor deze middag.
Ik heb het graag gedaan. Mooi? Prachtig. Toch? Eerlijk gezegd vraagt mijn vrouw altijd, als ik een verhaal verteld heb, heb je nog een bloemetje gehad?
Even applaus voor de
heel indrukwekkend. Prachtig. Ik heb ademloos geluisterd. En terwijl u aan het spreken was, dacht ik, ik wou dat ik zo'n geschiedenisleraar had dat vroeger. Maar fijn, ik kan me helemaal aansluiten bij Bart. Hopen dat je nog eens wil komen. En hoe je alles uit hoofd doet, al die namen, zonder aarzeling. En heel aangrijpend allemaal, ja. Ik wist het zelf, ja, wel eens van gehoord. Ik wist een paar dingen wel. Een paar van die namen kwamen wel eens. Heb ik wel eens gelezen, maar zeer boeiend. En ook ontroerend. Ja, bedankt. Zullen we samen de Heere danken. O Heere, zo naderen wij tot u. Aan het einde van deze middag. En wat zullen wij zeggen? Want ontroering vult er toch ons hart. Als wij denken aan die godsgetuigen, Jan van Woerden, Jan de Bakker. Heer, hoe hij stand gehouden heeft, hoe u hem geleid hebt, hoe u het hem gegeven hebt, dat hij niet alleen in u mocht geloven, maar dat hij ook voor u mocht lijden. En dat u zijn vader, Jan Gerritszoon, zo heb begenadigd om zijn zoon er niet van af te houden, maar te zeggen, jongen, het is een eer als je voor de Heere mag lijden. En Heere, wat hebben wij dan toch vele, vele voorrechten. En wij staan toch in feite op hun schouders, wat ze daar in de 16e eeuw gedaan hebben. En later zouden nog velen volgen, ook door Alva en zijn mannen. Maar Heere, wij danken u dat u het evangelie hier gebracht hebt in ons land. En dat het stand gehouden heeft tot op de dag van vandaag. Te midden van zoveel verval en afval. En ondanks onze onwaardigheid en ontrouw bent u nog heel trouw aan ons geweest. Dat wij dit evangelie nog mogen hebben. En dat we verlost mogen zijn van de Romeinse tirannie. Heere, u zij daarvoor gedankt. Geef ook, Heere, dat wij de tijd zullen uitkopen. Want de tijd is voorts kort. Dat wij ook dat eeuwig leven bij u zullen zoeken en vinden. En dat we u ook vrijmoedig zullen belijden. Heere, wilt u bemoeienissen met ons hebben. Gedenk in ieder van ons. Breng ons veilig thuis. We danken u voor uw heilig woord. Ook voor het getuigenis van Elia. Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Heere, wij bidden u, doe ons tot uw lof en tot uw dienst bereid zijn. Heere, zegen onze broeder Slootweg. Stel hem tot zegen waar u hem geplaatst hebt. In de gemeenteraad, op school en in de kerken. Heere, hoor ons gebed. Doe weg onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.
Even voor de volgende keer, dan weet u ook misschien een beetje de bedoeling van de opbouwing van de oudere middagen. We hebben gezegd, we hangen aan iedere maand een beetje een thema. De vorige maand hebben we teruggekeken. Mochten we zien ook voor het ontstaan van onze kerk. Hoe wonderlijk dat de Heer hier een plaatsje gegeven heeft aan de Hoflaan. We mochten vandaag wat betreft de reformatie terugkijken. Dus iets anders als Luther en Calvijn. Maar naar de eerste martelaar Jan de Bakker. De volgende keer hopen we in opbouw daarop naar de 20e eeuw te gaan. En dan hoopt meneer Van Walsum voor u een lezing te houden met beeldmateriaal. Predikanten achter prikkeldraad. Hoe hun beleving was in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen. Om zo de opbouw te maken om bij het rijke evangelie van kerst te komen. Om maar december over het kerstgebeuren na te denken. Daarom ook dominee u hartelijk dank voor uw bewogenheid in de meditatie deze middag. Hinkt u nog langer op twee gedachten. Ik dacht dat het alles bij elkaar toch mooi aan mocht sluiten. En ik hoop dat deze middag aan u tot zegen en ook tot troost mogen zijn als gemeenteleden. Hartelijk dank en wel thuis.